Er is een mededeling gemeent in herinnering aan het feit dat volgende week zondag de extra collecte gehouden zal worden die bestemd is voor Roemenië. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Psalm 46, de versen 1 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En het zesde vers, de Heere, de God der legerscharen is met ons, hoed ons in gevaren. 46, de versen 1 en 6. We willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 119, het 72ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. En daarna lezen we uit het woord van de Heren Romeinen 8, vers 18 tot en met vers 39... We noemen nu Romeinen 8, vers 18 tot en met 39 als schriftlezing. na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 72ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 8 vanaf het 18e vers. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd de verwachte openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen stilstaan bij een gedeelte van de eerste vraag en het eerste antwoord van onze Heidelberger Catechismus. En ik lees u de tekst die wij als uitgangspunt nemen. Dat is Romeinen 8 en daarvan het 28ste vers. Romeinen 8 vers 28, waar we het woord van de Heeren en onze tekst lezen. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En we lezen de eerste vraag en het eerste antwoord van onze Heidelberger. Ik lees eerst het gedeelte wat behandeld is en geef daarna aan het gedeelte wat we deze morgen heel in het bijzonder hopen te overwegen. De eerste vraag luidt dan als volgt: wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Tot zover hebben we overdacht. En dan volgt het gedeelte wat we vanmorgen willen overwegen. En alzo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Tot zover. Willen we ons eerst samen verenigen in gemeenschappelijk gebed? Wij zijn vanmorgen samengekomen in uw huis, Heere. En u ziet ons zoals we hier zijn. Wij mogen weten op grond van uw woord dat uw ogen over deze hele wereld gaan. Dat allen of ze slapen of waken, voor uw heilige ogen niet verborgen zijn. Maar wij mogen ook weten dat heel in het bijzonder getegenwoordig wilt zijn, daar waar het volk vergaderd is. Daar waar mensen samenkomen op uw dag, om uw woord te horen, om de liederen van Sion te zingen, om hun gaven te offeren en hun harten in gebed en dankzegging uit te storten. Daar wilt ge zelf wonen, zoals ge altijds woonde onder de lofzangen van Israël en daar waar in het heiligdom de eredienst plaatsvond. Heere, zoudt u dat deze morgen heel bijzonder willen tonen, dat ge hier zelf wilt wonen waar het woord geopend is en waar wij samen zijn om bij het geopende woord uw heilstem te horen. Wij moeten het u belijden dat wij dat niet verdienen. Dat wanneer wij zien op onszelf er geen enkele reden is dat u naar ons zou omzien. Zo gij onze zonde zou gadeslaan, wie zal voor u kunnen bestaan? Maar Heere, u hebt het zelf beloofd. En naar uw toezegging pleiten we, wees gij in ons midden. En wil u onder ons wonen en werken met de geest van uw genade. Wij smeken u, Heere, wil u geven dat het woord van de prediking deze morgen zijn loop mag hebben en zijn kracht mag doen. Wil u ons in het uitdragen van de boodschap zegenen. Geef ons woorden om te spreken. Geef ons heilige gedachten. Geef ons bewogenheid met onbekeerde. Met mensen die u vrezen, die in nood zijn. Met allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Wil u ons bovenal bezielen met de geest der genade en der gebeden, die ook de geest van het woord is. En wil u onze harten aanraken wanneer wij onder deze dienst zijn samengekomen en luisteren. Heere, breek alle weerstanden stuk. En u weet wie we zijn en hoeveel weerstanden en verzet er van nature woont in ons hart. Wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat betekent ook dat we niet willen en dat we niet luisteren kunnen. Zo ligt het van nature. En als het anders is, dan is dat omdat u de zonde inperkt en intoont. Of omdat u met uw genade krachtig hebt willen werken. Heere, wil u geven dat wanneer ons hart nog vast zit aan de zonde en nog verkleefd is aan onze eigen weerbarstigheid en onwilligheid, dat wij vanmorgen daaraan ontdekt mogen worden. Dat we gaan zien dat we verloren zondaren zijn. Dat de vraag van de dichter uit een vorige eeuw op ons leven gaat branden. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, geef dat die vraag ons mag gaan bezighouden en gaan bezetten als wij nog onbekeerd zijn. Wil u geven, Heere, dat mensen die met die vraag worstelen, ja, die met geestelijke raadsels in hun hart hun plaats onder ons hebben ingenomen vanmorgen of luisteren voor de kerktelefoon, dat zij onderwijs ontvangen mogen vanuit uw woord, juist als het gaat over deze dingen. En wil u geven, Heere, dat ook de raadsels van het leven, de raadsels van het hart, zo door u gebruikt en gezegend worden, dat ze mee mogen werken ten goede. O, als ons hart verslagen is, en als wij niet weten waar de zaligheid te zoeken, als we gehoord hebben van de Heere Jezus, maar hij innerlijk en geestelijk voor ons zo verborgen is, Heere, doe ons hem kennen en geef onderwijs vanuit uw woord en door uw geest. We bidden u zegen al uw kinderen. Zegen hen wanneer de dingen in het hart helder en teer mogen liggen. wanneer er het verlangen en de blijdschap, de hoop en het geloof en de liefde mogen zijn. Wil u het dan vanmorgen bevestigen en uw kinderen verheugen in uw bedehuis. Maar als de dingen anders liggen, als het toegesloten ligt en ingezonken, Heere, onthoud hen die u vrezen, uw onderwijs niet, en geef dat ze het mogen zien, dat het nu door de zonde is, dat de dingen zo donker worden, dat het door het verkleefd zijn aan het stof is en aan de dingen van deze aarde, waaraan we zo vastzitten, dat duisternis als een wolk ons leven bedekt. En wil u geven, Heere, dat er een wederkeer mag zijn, ook van degenen die afgedwaald zijn, als een schaap dat onbedachte herder heeft verloren. Breng u ze terug. We smeken u, Heere, wil u zo onder uw kinderen vanuit uw woord onderricht geven. Denk ook aan degenen die misschien wat makkelijk denken over de geestelijke dingen, die zichzelf zaken toe-eigenen die hun niet toekomen, die bouwen op gronden die niet deugen. Heere, laat u het hen zien. O, geef hen niet over aan de gedachten van hun eigen hart, want de gedachten van ons eigen hart zijn geen grond om voor u te kunnen bestaan. Maar wil u door het licht van uw woord en geest en ontdekken aan de verkeerde gronden en verkeerde wegen. En wil u geven dat de ware weg open mag gaan en ze die mogen zoeken en die ook mogen leren vinden. De weg die van u is. De weg die naar Sion leidt. De weg die gefundeerd is op het bloed en de gerechtigheid van Christus. We smeken u, Heere, wees u met ons allen. We dragen ook allen aan u op die vanmorgen met moeite en zorg te kampen hebben. We bidden u, Heere, voor allen die rouw en verdriet kennen. We smeken om uw hulp en kracht voor allen die uw naam aanroepen in dagen van verdriet. Weduwen, wezen, weduwnaars. Heere, u kent ze. O, geef dat in alle verdriet en moeite ze ervaren mogen dat u een God van wezen en van weduwen wilt zijn. Denk ook aan allen die ziek zijn. Wees u, Heere, met allen die op dit ogenblik in het ziekenhuis verkeren, moeite en zorgen kennen. We dragen zuster De Vos aan u op, die deze woensdag, als alles door mag gaan, een operatie zal ondergaan. We bidden u, Heere, of u haar door wilt helpen, door de operatie heen wilt dragen, de handen van de doktoren wilt besturen en wilt geven dat ook alles wat gebeurt door u gezegend mag worden. Geef dat ze weer spoedig herstellen mag. En wil u bovenal geven dat deze omstandigheden voor haarzelf gezegend mogen worden. Zegen haar en al degenen die in liefde met haar verbonden zijn. We denken ook aan zuster Vroeg in de Wei, die nog steeds in de Daniel den Hoed kliniek verpleegd wordt. Heere, u kent ook haar omstandigheden. Langzaam mag het wat beter gaan, maar er blijven zorgen. Wil u geven dat de zorgen weggenomen worden en wil u haar nieuwe krachten geven. En bovenal laat haar hoop en verwachting van u de Heere mogen zijn. We zeggen uw naam dank dat zuster van Nimwegen deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis. U hebt alles wel gemaakt, de operatie mocht voorspoedig verlopen. Alles mocht boven verwachting gaan. En Heere, wil u dan zelf ook maar de dank in het hart leggen. Want u weet het van onszelf, zijn we mensen die zo dankeloos zijn. En wil u heel bijzonder haar gedenken met uw gunst en genade en ook al degenen die haar lief zijn. We willen uw naam ook erkennen dat de familie Arissen deze week verblijd mocht worden door de geboorte van een welgeschapen dochtertje. U hebt alles wel gemaakt en daar is reden om uw naam dank voor te zeggen. Heere, gij zijt goed. Laat dat ook mogen leven in de harten van de ouders en van de andere kinderen. En wil u geven dat dit jonge leven dat door u geschonken is, ook door u bewaard mag worden. En wil u geven dat zij u jong mag leren zoeken en leren vrezen. Zegen de ouders bij de opvoeding en schenk hen alles wat nodig is. Zo leggen we alles aan u voor, Heere, aan verdriet en moeite, aan redenen tot dankzegging, wil u in tegenspoed en voorspoed, onder uw slaande hand, maar ook onder uw zegenende hand, aan ons allen gedenken. En laten de dingen die in ons leven gebeuren, ons uit mogen drijven tot u. Uw goedheid ons klein mogen maken. De moeite en de zorgen ons mogen drijven tot de troon van uw genade. Dat er iets van wat deze morgen onze aandacht mag vragen, ook ervaren mag worden. Dat gij door genade een God wilt zijn, die zelfs de haren van ons hoofd telt en bewaart. En alle dingen, ook de grootste moeite en de zorgen kunt zegenen, tot behoud van zondaren en tot de eer van uw naam. Zegen ons zo vanuit uw woord en vanuit het onderwijs van onze oude Heidelberger. Doe niet met ons naar onze zonde, maar zie ons aan in de volmaakte gerechtigheid en het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 34, de versen 4, 5 en 11. Wij zingen aan het einde van de prediking, na het amen, Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het tiende vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, de week die voorbij gleed, dachten wij terug aan de dagen van de Tweede Wereldoorlog. De meesten van ons hebben die niet meegemaakt of niet bewust meegemaakt, maar de ouderen herinneren ons die dagen wel degelijk. En bij het terugdenken aan alles wat in die 5 jaren gebeurde, kunnen heel wat waaroms reizen. Waarom die wereld brandt? Waarom de 6 miljoen Joden die in die wereldoorlog omgekomen zijn, vaak op vreselijke wijze? Waarom zovelen uit Engeland en Canada en Amerika, die bij de bevrijding van West-Europa hun leven moesten geven? Als u over zo'n begraafplaats wandelt, is het allemaal 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar. Waarom zoveel vaderlanders die in de oorlogstijd, in het verzet of bij de verdediging van ons land of als slachtoffer van een bombardement hun leven moesten verliezen? Het zijn vragen waar wij zo gemakkelijk geen antwoord op kunnen vinden. Het zijn wel vragen die voor veel mensen aanleiding geweest zijn en nog zijn om vraagtekens te plaatsen bij het bestuur van God. Hoe kan een God, zo horen we vandaag in onze verlichte eeuw vragen, die barmhartig en genadig is, al deze ellende toestaan? Is hij dan wel de God die alle dingen in zijn hand heeft? Is hij dan wel de God die deze wereld bestuurt en alles wat er in deze wereld omgaat? Gemeente, dat zijn vragen die ons ingefluisterd worden door de geest van de eeuw en ten diepste door de geest van de afgrond. Want al is het enerzijds begrijpelijk dat zulke vragen bovenkomen omdat wij mensen zijn. Aan de andere kant laat de schrift, het heilig woord van God, ons in alle duidelijkheid weten dat al begrijpen wij Gods wegen en werken lang niet altijd, dat God toch de God is die dwars door Wereldoorlog 2 heen, dwars door de benauwenis van onze tijd heen, toch de God is die alle dingen bestuurt en het leven van mensen leidt. Ja, we worden er vanmorgen op gewezen, heel in het bijzonder het leven van zijn kinderen leidt. Zo leidt dat toch geen haar van hun hoofd vallen kan. En dat alles wat in het leven gebeurt, van wereldoorlog tot en met ziekte en ellende toe, tot hun zaligheid dienen moet. Hoe is dat mogelijk om dat te belijden in het licht van alles wat in onze eeuw gebeurde? In het licht van misschien alles wat in uw leven gebeurt? Wel, we hopen vanmorgen naar het antwoord te zoeken vanuit het woord en vanuit de belijdenis. Als we opnieuw stilstaan bij deze aangrijpende zondag over de enige troost. En vanmorgen heel in het bijzonder stilstaan of bij de rijkwijde van de enige troost. En dan letten we op 2 dingen. Zij betreft ziel en lichaam. Want we lezen dat de Heere Jezus Christus al zo bewaart dat geen haar van het hoofd vallen kan. En in de 2e plaats, zij betreft leven en sterven. Want alle dingen, zowel in het leven als bij het sterven, moet tot de zaligheid dienen. De rijkwijde van de enige troost, zij betreft ziel en lichaam. En in de 2e plaats, zij betreft leven en sterven. 2 weken geleden stonden we voor het laatst stil bij deze eerste vraag van onze oude Heidelberger. En we hebben gezien dat in deze vraag over de enige troost het erom gaat dat de levende kerk hier spreekt. Nee, dit is niet zomaar een verklaring van gevoelen van een willekeurige groep mensen. Het is ook niet een verklaring van gevoelen die je in de politiek tegen zou komen, zeg, een verklaring van de rechten van de mens. Het gaat hier om het spreken van de levende kerk, van de kerk van Christus. En zij spreekt hier ook in het geloof. Laten we nooit vergeten, gemeente, bij het lezen van onze belijdenis, dat dat de tekenen zijn, de voortekenen waaronder onze belijdenis gelezen wil worden. Het is de taal van de schrift die door de kerk wordt nagesproken, die nagesproken wordt in het geloof. Want kijk, alleen in het geloof kun je zo vast en zeker, zo stellig, dwars tegen alle onheil en ellende, dwars tegen alle onbekeerlijkheid en zonde inspreken. En wat belijdt de kerk dan? Wel, ze belijdt in het geloof dat haar enige troost is dat ze niet meer van zichzelf is. Dat wil zeggen, bevrijd is van zichzelf. Dat is de grootste bevrijding. Als je bevrijd wordt van jezelf, van je zondig bestaan, van je ik. Als je met Paulus mag zeggen, ik leef, doch niet meer ik, maar Jezus Christus leeft in mij. Dat is ware bevrijding. En de rest is maar franje. Echte geestelijke bevrijding is wanneer je niet meer van jezelf bent, maar het eigendom van Jezus Christus. Nou, hoe ben je dat geworden? Zo vragen we dan aan de belijder in onze oude Heidelberger. Wel omdat de Heer Jezus Christus zijn dierbaar bloed gestort heeft en zijn bloed gegeven heeft voor al mijn zonden. Daarvoor betaald heeft en mij uit het geweld of uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. Die bevrijding van mijzelf en van mijn zonde. Zo laat de oprechte gelovige hier weten. Dat heeft een prijs gekost. Het allerkostbaarste bloed wat ooit op deze aarde gevloeid is. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat heeft moeten vloeien om mij los te kopen van de heerschappij, van het geweld, van de dwingelandij, van de vorst der duisternis. En we hebben het gezien 2 weken geleden, zomaar aanstippenderwijs, wat dat geweld van de vorst der duisternis is. Zijn bedriegelijke heerschappij, zijn dwingende heerschappij. Daarvan moet een mens verlost worden. Maar wanneer we daar iets van mogen kennen in ons leven, dan gaat onze catechismus verder en zegt, die Heere Jezus Christus, die de prijs betaald heeft, die zijn volk verlost uit de dwingelandij van de vorst, van de leugen en van de duisternis, die bewaart zijn kerk ook. En daar moeten we goed op letten. Op dat kleine woordje waar we zo snel overheen zouden lezen. En al zo bewaard. Dat is het woord wat vanmorgen allereerst onderstreept mag worden. Gods kerk wordt niet alleen verlost. Ze wordt ook bewaard. En gemeente, dat is ontzaglijk van betekenis. Want ieder die de Heere vreest, weet van zichzelf dat wanneer de Heere hem niet bewaren zou, zijn ziel niet bewaren zou, ja, dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is, zoals we in de psalm lezen. Het staat niet voor niets aan het slot van die 119e psalm, dat de dichter, de Godvrezende dichter, belijdt gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. En zo is het zo vaak in het leven van Gods kinderen, doorgaans door eigen schuld, dat ze de Heere kwijtraken, dat ze het spoor bijster raken, dat ze in het donker terechtkomen, soms in zonde vallen en struikelen. Het is zo nodig dat de bewarende hand van de Heere voortdurend over hen is uitgestrekt, dat de Heere hun ziel bewaart. Kijk, dat hebt u toch ook nodig, u die de Heere vrezen mag. Dat de Heere voortdurend zijn hand over u uitstrekt en u voortdurend bewaart bij zijn woord en u voortdurend leidt. Want zonder die bewarende hand en zonder die leiding van de Heere bent u zo het spoorbijster. Zonder hem kunt u niets doen, kunt u niet geloven, kunt u niet bij zijn woord blijven leven, diep afhankelijk van de bewarende hand van de Heere. En laten we het niet vergeten vanmorgen dat dat allereerst noodzakelijk is voor het innerlijke leven, voor het geestelijke leven, voor het zielenleven. Dat dat de hartslag en de hartenklop is ten diepste van geestelijk leven. Om bewaard en onderwezen en geleid te worden door de hand van de Heer. Nee, het is niet zo dat de Heer Jezus Christus Gods kinderen verlost uit de strikken van de vorst der duisternis en hen dan overgeeft aan zichzelf. Wat zou dat een armoe zijn, zeg, als de Heere alleen maar verloste en niet bij de verlossing bewaard, dan zou je toch weer kwijtraken. Maar nu is de Heere Jezus Christus een volkomen zaligmaker, die niet alleen zijn kerk verlost, maar ze ook bij die verlossing bewaart tot in eeuwigheid toe. En vandaar begrijpt u misschien nu dat dat woordje bewaart zo geweldig belangrijk is. De Heere Christus heeft het zelf in zijn woord gezegd, dat niemand degene die hij gekocht heeft met zijn bloed uit zijn hand zal rukken. En dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Dat wil zeggen dat de kerk veilig ligt in de handen van de Heere Jezus Christus. In de handen van hem die ze kocht met zijn bloed en die ze bewaart. Laten we daar goed op letten, dat het onderwerp van de zin is Jezus Christus. Hij bewaart zijn kerk. Ik mag het toch zo zeggen, de kerk van Christus ligt veilig in de doorboorde handen van Immanuel. In de doorboorde handen van hem die hem kocht met zijn dierbaar bloed. Dat bloed is dus niet alleen gestort om hen los te kopen, maar ook om hun te bewaren. Onthoud dat, kerk van de Heere, kind van de Heere, dat het bloed van Christus gestort is, ook om u te bewaren in de handen van Christus en te beveiligen voor het woeden en stormen van de zonde en van de wereld en van de duivel. Maar dan laat onze catechismus zien dat dat nu niet alleen geldt van de ziel, al is dat het eerste, dat geestelijk de Heere Jezus Christus zijn kerk bewaart, maar die bewaring strekt zich ook uit tot over de kleinste dingen van het lichaam toe. Al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, we wijzen er zo in het voorbijgaan op dat juist vanwege die verlossing en bewaring van de Heere Jezus Christus God hier Vader genoemd wordt. Hemelse Vader. Dat is God alleen door Christus. Het is niet zo zoals de liberale vrijzinnige theologie aan het begin van deze eeuw leerde dat God de Vader is van alle mensen. Het is ook niet zo, zoals dan in wat goedkope zendingsversjes gezongen wordt, kinderen van een vader geeft elkaar de hand, waar wij mogen wonen, in wat streek of land. Kinderen van een vader zijn we allemaal, zo is het niet. Kinderen van een vader zijn alleen de oprechte gelovigen. En alleen in Christus wordt God de hemelse vader. Paulus zegt het zo diep, als hij de knieën buigt voor de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat alleen vanuit hem God de Vader is van de zijne. Dus omdat God de Vader is van Christus, is hij de Vader van allen die in Christus begrepen zijn. En daarom mag alleen Gods kerk op die vaderlijke goedheid zich beroepen. En het zeggen, het nazeggen, stamelend nazeggen, zonder de wil van mijn hemelse vader valt geen haar van mijn hoofd. Ja, betekent dat dan dat de Heere alleen voor de gelovigen zorgt? Betekent dat dan dat God alleen een God is die denkt aan het leven en aan de gezondheid en aan allerlei andere zaken van de zijne? Nee, dat is natuurlijk ook niet waar. Er zijn in de Bijbel allerlei bewijzen en we hopen dat uitvoerig te zien wanneer we toe mogen komen aan zondag 10, de zondag over de voorzienigheid. Dat de Heere voor al zijn schepselen zorgt. Niet alleen voor degenen die hem vrezen, maar ook over de bozen doet hij zijn zon dagelijks opgaan. En de Heere geeft kracht en hulp aan een ieder die op deze aarde woont. En dan is het ook zo, gemeente, dat ook mensen die de Heere niet kennen, zelfs mensen die aan God nog gebod gehoor geven, onder de algemene genade van God mogen delen in zijn zorg. God zorgt voor al zijn schepselen. Leest u thuis Psalm 145 maar eens aandachtig door. En dan zult u het zien dat de Heere zorgt voor het leven, voor het lichaam en voor de geest van al zijn schepselen op deze wereld. Maar alleen Gods kinderen mogen zeggen wat hier staat. Dat Christus ze bewaart. Met de kracht van zijn bloed. En dat Christus ze zo bewaart dat zelfs geen haar van hun hoofd vallen zal zonder de wil van zijn hemelse vader. Wat bedoelt de catechismus dan precies? Wel, dan bedoelt de catechismus dit met die haar van het hoofd. Dat is een woord uit de bergrede. De haren van uw hoofd zijn allen getuigd. Telt, zo zegt de Heere Jezus, en daarmee bedoelt hij dat God nu zorgt voor ons leven. En het haar van het hoofd staat dan als een van de allerkleinste dingen die er aan ons mensen te zien zijn. Als God nu zorgt zelfs voor die ene haar op ons hoofd die bij hem geteld is, hoeveel te meer zal hij zorgen voor alles wat met ons tijdelijke leven, wat met de dingen van dit aardse bestaan verband houdt. Want wie bekommert zich nu om de haar van een hoofd? Bij ieder mens vallen dagelijks zoveel haren af. Het uitvallen, het afvallen van de haren wordt pas een stukje zorg als je heel veel haar kwijtraakt. Maar die ene haar van dat hoofd, wie bekommert zich erom? God bekommert zich erom, staat hier, tot de kleinste dingen van het leven en van het lichaam toe, zorgt God. En de Heere is die God die zijn kerk zo bewaart, dat zelfs niet die haar van het hoofd valt zonder zijn wil. Eenvoudig gezegd, de Heere is zuinig op zijn kerk. Zuinig op hun ziel, maar ook op hun lichaam. Zodat zelfs de kleinste dingen in zijn hand liggen. Nogmaals, dat geldt in zekere zin van al zijn schepselen, maar heel bijzonder van zijn kinderen. Want zij alleen kunnen het door het geloof zeggen, dat geen haar van hun hoofd vallen zal zonder de wil van de hemelse Vader. En dan moet u daar goed op letten, dan staat er natuurlijk niet dat Gods kinderen nooit iets kwaads zal overkomen. Want dat wordt in de catechismus, in deze hoge, diepe taal, echt niet beweerd. Om het eenvoudig te zeggen, er kan dus wel een haar vallen. Maar die haar valt niet zonder de wil van God. En er kunnen veel erger dingen gebeuren dan het vallen van een haar. Een kind van God kan ernstig ziek worden. Een kind van God kan op jonge leeftijd een ongeluk krijgen. Een kind van God kan op jonge leeftijd sterven. Allerlei moeite en verdriet kan in het leven van iemand die de Heere vreest zijn intrede doen. Maar als dat gebeurt, gebeurt het, zo zegt de ware gelovige, niet zonder Gods wil. Gemeente, laten we dat maar goed vasthouden. Dat een kind van God ook ellende en moeite kan overkomen. Het feit dat je het ware geloof kent, dat beschermt je niet voor verdriet. De hele Bijbel is daar vol van. En ik moet daar vandaag de dag echt de vinger bij leggen, omdat er op allerlei manieren stromingen aan het opkomen zijn die daar vraagtekens achter zetten. In allerlei modern evangelische kringen heb je de gedachte dat wanneer je een krachtig geloof hebt, dan word je niet ziek. Vooral in kringen waar men doet aan de zogenaamde gebedsgenezing, wordt gezegd van als je echt gelooft, word je niet ziek en sterf je niet voor je tijd. Dan wordt zelfs beweerd dat de apostel Paulus toch eigenlijk maar een zwak geloof had, want anders was hij die doorn in zijn vlees uit 2 Korinthe 12 wel kwijtgeraakt. En ze zeggen, wij zijn veel sterkere gelovigen, want wij kunnen onszelf en anderen genezen van allerlei ziekten. Dat is een hoogmoedige onschriftuurlijke leer, die dus niet uit God is. Het is wel waar dat God soms op het gebed naar de wil van de hemelse Vader zieken kan genezen. Dat gebeurt. Maar dat is niet altijd Gods wil. In 2 Korinthe 12 staat heel duidelijk dat Paulus in het geloof bad dat hij die doorn in het vlees kwijt mocht raken. Maar het was de wil van de hemelse Vader dat Paulus die doorn zou houden. Mijn genade is u genoeg, Paulus. Ik geef je genade om met die doorn te leven. Maar die doorn gaat niet weg. En om nog een andere naam te noemen die helaas ook in Nederland wat bekend gaat worden. Je hebt dan in Amerika het zogenaamde Health and Wealth Gospel. Het evangelie waarvan je alleen maar gezond en rijk wordt. De man die daar op het ogenblik leiding aan geeft, dat is Robert Schuller. Robert Schuller, de man die in een kristallen kathedraal, want hij heeft veel geld, wekelijks voor duizenden zijn boodschap brengt en wiens woorden over de hele wereld worden uitgezonden via de televisie. En ook in ons land wordt deze naam meer en meer gehoord. Het succesevangelie. Als je God vreest en in zijn wegen wandelt, en dat wordt je precies verteld hoe dat allemaal moet. Geen kwaad zal u weervaren. Dat is een psalm die hij graag aanhoudt. Dan word je rijk, dan groeit je bankrekening en al je investeringen. En je blijft kerngezond, want een gezonde gelovige is gezond naar ziel en lichaam. Dat geeft God. Het is de man die ook altijd zegt dat je positief moet denken over jezelf en over anderen. Zozeer zelfs dat hij de leer van de erfzonde loochent. En dat, gemeente, is in strijd met het woord van de Heere. En is dus niet uit God. Want al is het waar dat de Heere degene die hem vrezen soms bijzonder wil zegenen naar ziel en lichaam, dat hij hun leven bewaart zoals hier staat, het is niet waar dat Gods kinderen geen kwaad zal overkomen. Soms is er het kwaad en is er de ellende. Soms is het zo dat ze door diepten en door lijden heen moeten. En dat is geen bewijs van een arm geestelijk leven altijd. Het kan juist zo zijn dat de Heere in de diepte van het lijden en van de smart en van de rouw het geestelijke leven oefent en versterken wil. En daarom moeten we goed lezen wat onze belijdenis put uit de schrift. Ze zegt dat zonder de wil van de hemelse Vader geen kwaad zal weervaren. Daarin wordt dus verondersteld dat het Gods wil onder bepaalde omstandigheden kan zijn. Dat Gods kinderen moeite en verdriet kennen. Maar als dat gebeurt, en dat is het evangelie in deze donkere woorden. Als dat gebeurt, dan gebeurt dat niet zonder de wil van de Heere. Dat wil zeggen, wanneer Gods kerk door verdriet en moeite heen moet, wanneer hun lichaam gebroken wordt, het aardse huis van deze tabernakel, wanneer ziekte komt, misschien wel ernstige ziekte, leed en verdriet, dan gebeurt dat niet zonder de wil van de Heere. En dat wil zeggen dat de Heere dan zelf bij zijn kerk wil zijn. Psalm 91 zegt het zo heel indringend. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Kijk, en dat heeft nu precies Saul van Tarse, die tot Paulus geworden is door Gods genade, mogen ervaren. Hij worstelde met die doorn in het vlees, die engel des Satans die je met vuisten sloeg, vermoedelijk een kwaal, misschien iets innerlijks wat hem folterde. En dan bidt hij de Heere of het wordt weggenomen. Maar de Heere zegt, Paulus, dat is niet goed voor je als het weggenomen wordt. Want als het weggenomen wordt, dan zou je jezelf maar verheffen, dan zou je hoogmoedig worden. Nee, ik laat die doorn in je leven tot de laatste snik van je leven toe. Maar ik geef je er iets bij. Mijn genade is u genoeg. Dan krijgt Saul van Tarse ondersteunende genade. Genade die hem helpt om die doorn in zijn vlees te dragen. En gemeente, dat is het wat God bij zijn kinderen doen wil. Het woord van de Heere zegt het overduidelijk. Dat wanneer het Gods wil is dat ze door de diepte gaan, dan wil hij bij hen zijn. Met zijn genade, dan wil hij hen ondersteunen. Dat zegt het woord wat we hier lezen heel duidelijk. Zonder Gods wil, zonder Gods leiding, zonder Gods ondersteuning gebeurt het niet. Ja, zegt iemand, maar wat is dan de bedoeling van dat alles? Waarom laat God zijn kerk dan soms door diepten gaan? Waarom worden Gods kinderen niet altijd bewaard, zoals die mensen uit Amerika zeggen, of de Pinkstergroepen en de charismatische groepen, die zeggen, ja, als je echt gelooft en sterk gelooft, dan zal geen kwaad je weervaren, dan blijf je altijd gezond. Waarom is het zo eigenlijk niet? Kijk, dat heeft vele redenen en ik kan ze allemaal vanmorgen niet noemen, want dan zou het veel te breed worden. Maar laten we zo een enkele aanstippen. Een van de redenen is dat de zonde, de schuld, die door ons toedoen in de wereld gekomen is, waarvan wij de oorzaak zijn, dat dat de bron is van alle ellende. Waren er geen zonden, zo waren er geen wonden, zeggen we nogal eens. En zo is het ook. Nee, dat verklaart niet alles. Dan kunnen we soms met heel veel vragen vastlopen, waarom leidt de een dan zoveel meer dan de ander? Waarom heeft het ene huis een zwaarder kruis te dragen dan het ander? En dat zijn vragen waar zo op het eerste gezicht moeilijk antwoord op te geven is. Maar ook al blijven er vragen over, gemeente, één ding mogen vaststaan wanneer we de schriften openen. Dat het de zonde is die de bron is van allerlei ellende. Ja, van het oordeel van God en van de verdoemenis zelf. Zo lezen we in onze oude formulieren. En daarom, wanneer we over deze dingen spreken, is er reden om het hoofd te buigen. God heeft de ellende en de moeite en de zorgen in het leven niet gewild. God heeft een wereld zonder zonde en zonder zorg gemaakt. Een wereld zonder ziekte en zonder dood. Het is onze overtreding en onze zonde, waardoor de ellende en de moeite en de pijn en het verdriet en de rouw en de dood in het leven gekomen is. Maar ook al wil God dat niet, al heeft God het niet in de schepping gelegd, toch gebruikt God het in het leven van de zijnen. Want we lezen hier dat Christus zijn kinderen zo bewaart dat geen haar van hun hoofd vallen kan zonder de wil van de hemelse Vader. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat betekent dat de Heere God alle dingen wil gebruiken om zijn kerk zalig te maken. Dat wil zeggen dat hij allerlei dingen wil gebruiken om mensen tot bekering te brengen. En om degenen die tot bekering gebracht zijn, om die te bewaren bij de zaligheid en voor te bereiden tot de eeuwigheid. Kijk, en zo krijgen al deze dingen, ondanks alle vragen die we kunnen hebben, toch een betekenis. Alle ding moet tot onze zaligheid dienen. Voorspoed en tegenspoed. Laten we daar maar mee beginnen, voorspoed. Ja, voorspoed moet ook tot onze zaligheid dienen. Zo heeft God de zegen bedoeld, de vrijheid die we sinds 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog mogen bezitten, moet tot de zaligheid dienen. Alle dingen, voorspoed dus. Dat kunt u in de Bijbel heel duidelijk lezen. Als u Romeinen 2, het vierde vers en de volgende opslaat, dan leest u dat Paulus daar in een bewogen betoog tegen de Joodse inwoners van Rome en de Joodse leden van de gemeente met name zegt: weet gij niet dat de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God u tot bekering wil leiden? En daarmee drukt hij uit dat het de zegen van de Heere is die ons klein wil maken. Die ons arm wil maken. Die ons verbroken van hart wil maken. Zodat we God gaan zoeken die ons uit onverdiende goedheid zo rijk gezegend heeft. Mag ik het vragen, brengt de vrijheid u daar, jou daar, jongen of meisje in de kerk? De zegen die we in deze nadagen van de 20ste eeuw maatschappelijk in zoveel opzichten mogen genieten. We hebben het allemaal betrekkelijk goed, al zijn er bij sommigen wel zorgen. Het is toch niet te vergelijken met de hongerwinter en met de tijd van de armoede voor de Tweede Wereldoorlog. En als we dan kijken naar het vele wat we mogen ontvangen, maakt het ons wel eens klein? Dient het tot onze bekering? Oh, we zien het rondom ons heen en we zien het misschien ook in ons eigen hart en in ons eigen leven, dat soms juist de zegen van God en de voorspoed in ons dagelijks leven ons van God afkeert. Dat is ontzettend. Misschien is dat wel een van de ergste dingen van onze dagen, van de 50 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat we met de zegen van God tussen de tanden, zo noemt de Bijbel het, het vlees tussen de tanden, onze eigen weg gaan. Maar vergeet het niet, jongen of meisje, ouderen in de kerk, dat het de zegen van de Heere is, in maatschappelijk opzicht, die ons tot bekering wil leiden, die ons klein, ootmoedig en arm wil maken. Maar niet alleen de zegen en de voorspoed is het, ook de tegenspoed. Juist ook de tegenspoed. Psalm 10, om slechts een woord te noemen, wat heel indringend daarop wijst, zegt: gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. En de strekking van dat vers is dit: dat de Heere ziet op deze aarde naar mensen in hun moeite, in hun verdriet, in hun eenzaamheid en in hun rouw, opdat ze in hun verdriet en in hun pijn tot hem zich ter genezing zouden wenden. Wat doen de slagen in ons leven? Wat doet het verdriet en de tegenspoed in ons leven? Dient het tot onze bekering? Drijft het ons uit tot de Heere? Oh, ook dat is iets heel ergs. Dat soms de slagen mensen hard maken. Ik zeg het voorzichtig. Maar ik meen toch op grond van het woord het te moeten zeggen. Is dat niet iets wat ook met betrekking tot de 50 jaar die voorbij geleden zichtbaar geworden is? Dat mensen door alles wat er aan beestachtigheid in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is en ook daarna, want daarna is er nog wel meer op allerlei plaatsen in de wereld op een beestachtige manier oorlog gevoerd tot op de dag van vandaag toe, zeggen van: als het zo in de wereld toegaat, dan kan ik niet meer in God geloven. De slagen kunnen een mens verharden. En werken verhardend in een deel van onze hele cultuur. Wat erg. Terwijl de God van de hemel als het ware bereid is, zo zegt zijn woord het, om de ellende en de moeite te aanschouwen. Opdat wij het in zijn hand zouden geven. Gemeente, als de voorspoed ons niet klein maakt en de tegenspoed ons niet uitdrijft, wat zal ons dan uitdrijven tot de Heere? Maar laten we het in het licht van het woord niet vergeten. Het moet tot mijn zaligheid dienen. Kun je dat dan altijd zien? Is dat dan altijd makkelijk te zeggen? Kan iemand die onbekeerd is zien wanneer hij in geweldige moeite, wanneer hij met geweldige ziekte te worstelen heeft, dat God dit bedoelt tot zijn zaligheid? Ach, mijn beste vriend, ik weet, dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat zie je ook niet. Het is ook de taal van de kerk die hier in het geloof spreekt. Maar ook al kun je het niet zien, ook al is het verborgen, laat het dan je gebed mogen zijn. Heren, ik heb gehoord vanmorgen weer opnieuw vanuit de schrift en vanuit de belijdenis, dat de voorspoed en de tegenspoed alle dingen voor uw kinderen ten goede werken, tot hun eeuwig goed en tot hun zaligheid dienen moet. Heere, mag de voorspoed in mijn leven en de zegen waarmee u mij omringt, of de moeite en dat pijnlijke verdriet, die zware last die ik moet dragen, mag het ook dienen tot mijn zaligheid. Gemeente, wat is het noodzakelijk om er naar te zoeken, naar te staan, dat de slagen en de pijn in ons leven door de Heere gebruikt mogen worden tot onze zaligheid. En dat de voorspoed in het leven daar ook toe gebruikt mag worden. Kijk, en dat mogen Gods kinderen zien wel. Het is al duidelijk geworden, denk ik. Ze zien het vaak achteraf. Want het geloof ziet de dingen van dit leven meestal achteraf in het rechte licht. Niet van tevoren, maar later. Achteraf zie je dat de Heere die moeite en die zorgen gebruikt heeft en willen zegenen tot mijn zaligheid. Ik denk aan iemand die in haar leven heel wat meegemaakt heeft. Van haar jonge leven afgehandicapt en met moeite en ellende op allerlei manieren in aanraking is gekomen. En het soms, zo aan het einde van haar leven, zegt: het is nodig geweest. Het is ook goed geweest. Want ik had zo'n trots en hoogmoedig en vijandig hart. De Heere heeft veel slagen nodig gehad om het klein te maken. En dan kun je zeggen, als dat door genade waar wordt: Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het heeft alles tot mijn zaligheid moeten dienen. Kijk, en dat is nu niet alleen waar wanneer het gaat over het brengen tot de zaligheid, het brengen tot de bekering. Maar het is ook waar in het leven van Gods kinderen, want die vraag ligt er nog niet. Waarom laat de Heere in het leven van zijn kinderen nu soms zoveel dingen gebeuren? Waarom geeft hij je niet altijd die gezondheid en die kracht? Waarom omringt hij je niet altijd met zijn weldadigheden? Wel, zo zegt onze catechismus en zo zegt ook de tekst die we uit Romeinen 8 als uitgangspunt gekozen hebben. Al die dingen moeten medewerken ten goede. Hoe dan? Nou, mag ik weer een paar dingen noemen? Gods kinderen, wat zijn dat voor mensen? Zijn dat heiligen? Ja, dat zijn heiligen. Alleen niet in de zin zoals wij vaak het woord heilig gebruiken. Ze zijn heilig en ook onheilig. Onheilig omdat ze zondaar zijn en zondaar blijven tot de laatste snik toe. En heilig is dat wat God in hun leven aan genade heeft geschonken. Maar u voelt wel aan, Gods kinderen zijn mensen die ook nog zonde meedragen. En soms is de zonde zo krachtig. De zonde in hun hart, de verleidende kracht van de wereld stormt. En de Satan sist. Ze struikelen. Ze dwalen, donker, een verloren schaap dat onbedacht de herder verliest. Kijk, dan kan het nodig zijn, gemeente, dat de Heere God zijn kinderen gaat opvoeden. En opvoeden in de Bijbel is iets wat soms ook wel slaag met zich meebrengt. De spreukendichter zegt, en dat geldt voor die tijd en voor onze tijd, denk ik: wie de roede spaart, haat zijn kind. Een kind heeft soms, zeker als het heel klein is en jong is, wel eens een tik nodig. En misschien ook wel eens meer nodig dan een tik. Dat doe je als vader en moeder niet omdat je niet van dat kind zou houden, maar om het kind weer op het rechte pad te brengen. Om het kind te leren hoe erg de zonde is, toch? Dat leren we onze kinderen, toch? Althans, dat proberen we onze kinderen te leren, hoe erg de zonde is. Nou, dan hoort de roede, de tuchtiging, de straf daar ook bij. En dat wat in het gewone leven zo behoort te zijn, volgens de lijnen die de schriften trekken, dat hoort zeker zo te zijn in het geestelijke leven. God kastijdt zijn kinderen soms. Zo lezen we in Hebreeën 12. En kastijden, dat is een oud woord voor slaag geven, bestraffen. God bestraft zijn kinderen, waarom? Omdat hij niet van zijn kinderen houdt, als ik het eenvoudig mag zeggen. Nee, dat niet, hij heeft zijn kinderen hartelijk lief. Maar God houdt niet van de zonde in het leven van zijn kinderen. En daarom is hij soms met de roede, met de tuchtiging bezig. Komen er soms moeiten en zorgen en slagen in het leven. Maar die gebruikt God als een heilig opvoedingsmiddel om zijn kinderen te waarschuwen voor de zonde en ver te houden van de zonde. Om zijn kinderen te leren te sterven aan zichzelf. Kijk, en als dat nu de vrucht mag zijn van allerlei dingen die in ons leven gebeuren, van voorspoed, maar misschien nog meer van tegenspoed, van het dragen van een kruis, van de strijd die er in ons levensboek kan zijn, dan werkt het toch mee ten goede. De wereld lacht en zegt, nou, een christenmens die heeft ook niet veel aan zijn leven, want die probeert naar de wet van God te leven. Ik heb tenminste vrijheid, blijheid, ik doe wat ik wil. Mijn lieve vriend, als je denkt dat dat leven is, vrij zijn en blij zijn en de dwaze dingen van je eigen hart te volgen, dat werkt niet mee ten goede. Dat werkt alleen maar mee ten kwade. Dat werkt alleen maar mee tot je ondergang als God het niet behoedt. Maar de slaande hand van God, hoe pijnlijk soms ook in het leven, werkt mee voor al zijn kinderen ten goede. Want daarmee maakt de Heere zijn volk rijp voor de hemel. Daarmee oefent de Heere zijn kerk om te sterven aan zichzelf en om de dingen te zoeken die boven zijn. Zo staat het in Paulus' brief aan de gemeente van Kolosse, het begin van het derde hoofdstuk. Indien ge dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn en dood uw leden. Paulus bedoelt uw zondige leden, uw zondig bestaan hier op de aarde. Kijk, en de Heere gebruikt soms die moeite en die zorgen om Gods kinderen te leren te sterven aan zichzelf en de zonde hier op aarde te doden, opdat ze meer en meer gaan zoeken de dingen die boven zijn. Mag ik het vragen, u die de Heere vrezen mag, is dat uw leven? Om nu de zonde hier op aarde te doden. Is dat het gevolg van de oefeningen en de beproevingen en de kastijdingen in het leven? Zo wil God het. Dat we zouden leren sterven aan al het onze. En dat het alles ten goede zou werken. Weet u wat dan zo belangrijk is? Dat we onder die kastijdende en slaande hand van de Heere, in tijden van moeite, onder het kruis wat we dragen, moeten leren bukken. Oh, ik weet het, dat is moeilijk. Dat is onmogelijk. Dat is ook voor een kind van God, als hij op zichzelf ziet, onmogelijk. Maar zult u altijd om de genade en de kracht vragen om te mogen buigen. Want opstand tegen God, opstand tegen zijn wegen, ach, het is zo erg. Weet u wat het ten diepste is? Dit, dat uw God het recht betwist God te zijn. U weet het veel beter. U zegt dat God niet wijs en niet goed is. En dat het niet majesteit is al wat hij doet. U betwist God het recht om God te zijn. Dat is opstand. Maar als u buigen mag door de kracht van Gods genade, dan gaat u het zeggen, al is het door de tranen heen. Heere, uw wil is toch altijd wijs en goed. Het moet alles medewerken ten goede en tot de zaligheid. En niet alleen de moeite en de zorgen, maar zelfs de dood. Ja, zelfs de dood, alles wat in leven en bij het sterven gebeurt, dat moet ter zaligheid dienen. Want het sterven is voor Gods volk gewin. Het sterven brengt hen alleen maar het goede. Misschien mag ik dat tenslotte met een kleine geschiedenis illustreren. Het is gebeurd aan het begin van deze eeuw. Het verhaal staat nog in een van de oudste jaarboekjes van onze kerk. Dat in Urk een bekende visser leefde, wiens naam Jan Bakker was. Een man die God vreesde. Een man die samen met een knecht op een klein bootje voer. En Jan Bakker werd door de Heere rijp gemaakt voor de eeuwigheid. Hij was nog niet eens zo oud. En hij zei tegen zijn knecht, jongen, ik zou maar een andere baas zoeken, want als je bij mij blijft, wij komen om in de golven. De knecht was daar nogal van onder de indruk, want hij had geestelijk veel respect voor zijn baas en zocht een andere baas, maar kon Jan Bakker toch niet vergeten. En op een gegeven dag was het zo, in een stormdag aan het einde van het jaar, dat ze verwaaid lagen in Scheveningen. En Jan Bakker zocht vrienden, geestelijke vrienden, zielsvrienden in Scheveningen op. En ze zaten samen aan een tafel en daar stond een schaal op met rijp fruit. En halverwege het gesprek zei hij, zie je die peer daar liggen? Overrijp. Zo rijp ben ik om een koning te ontmoeten. En het zal niet lang meer duren. Om eeuwig bij hem te zijn. Hij werd losgemaakt van de aarde en gericht op de hemel. En hij ging naar boord en zijn knecht, zijn nieuwe knecht, was ziek. Die kon niet mee de volgende morgen. En hij liep wat rond om te zoeken bij andere schepen. Heeft niet iemand anders een knecht voor me en zijn oude knecht die bij hem weggegaan was? Ja, die had eigenlijk vrij af. Baas, ik ga nog één reisje met je mee. Ze voeren uit en ze zijn nooit meer teruggekomen. In de stormen van die novembermaand is het schip vergaan. En deze Jan Bakker, die door Gods genade mocht weten dat zijn verlosser leefde, zijn koning en zijn God, is opgenomen in heerlijkheid. Hoe het met die andere jongen was? Ach, volle zekerheid hebben we niet. Hij heeft het wel in die tijd nadat hij bij zijn baas weg was, veel aan de Heere voorgelegd en is sterk met de dingen van de eeuwigheid bezig geweest. En zo komen er mensen binnen, mensen die het zeker weten en voorbereid zijn, maar ook mensen die meer van ver staan. Maar ze komen alle binnen, allemaal, want God bewaart ze. En alle dingen, zelfs het sterven, zelfs het ondergaan in de golven, het moet medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Eén vraag daarom nog. Kent u deze God? Zoekt u deze Christus? Buiten Christus is geen leven. maar door hem eeuwige toekomst. Omdat hij beschermt en bewaart, al gaat er door de golven en de zee van strijd heen. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, we zeggen uw naam dank dat u uw volk bewaart. En dat u zelfs in het leven van mensen die niet kunnen of niet durven zeggen dat ze u kennen, nog zoveel geeft aan ondersteuning en hulp. Heren, dat de goedheid van u, maar ook de tegenspoed en de moeite ons dienen mag tot onze zaligheid. Ons uitdrijven mag. Dat dat heel bijzonder zo mag zijn in het leven van uw kinderen, Heere. Bewaar ze voor opstand. Leer ze u volgen. Leer ze het kruis dragen. Leer ze zo voorbereid worden op uw tijd voor de eeuwigheid. Heb dank voor alles wat u gaf. Wil u het woord zegenen. Wil u met ons gaan, u elkaar verlaten. Breng ons vanavond weer hier. Zegen ons allen ook deze middag, Heren. Wees u met de kinderen van de zondagsschool en de leiders en de leidsters. Wees u met het verenigingswerk op deze dag. En wil u ook ons vanmiddag gedenken als we in een van de vakante gemeenten voorgaan. Zegen het woord ook daar. En breng ons vanavond allen weer bijeen. We smeken het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.